Tijd voor revanche of wordt het seizoen redden voor Feyenoord? Dat is de grote vraag in deze AD Voetbalpodcast met Mikkel Schouka, Daniel Dwarswaard en Sjoerd Mossou. Mijn naam is Etienne Verhoef. Ja, Daniel, 6-2 die leeft nog wel, denk ik, een beetje, toch, in Amsterdam?
Nou, Matthijs de Ligt zei dat ze... dat hij verwerkt was.
Echt waar, nu al?
Ja, toch wel. Ja.
Mede door Real Madrid natuurlijk.
Ja, en de laatste twee competitiewedstrijden 5-0, 5-1. Maar ik denk het niet, hoor, dat het al verwerkt is. Want als ze daar weer staan, dan zullen ze toch wel het gevoel hebben van... wacht even, dit gaan we niet nog een keer laten gebeuren.
Ja, en die 6-2 heeft Feyenoord overmoedig gemaakt, Mikkels?
Je bedoelt richting deze wedstrijd? Ja. Ja, nee, ik proef toch ook wel dat ze weten dat het eens op 25 is geweest. En 25 wedstrijden. Ik hoop ook dat het verwerkt is voor Feyenoord-spelers. Want als Feyenoord of als Ajax echt op revanche uit is... Ja, dan kan het ook wel eens een hele vervelende avond worden. Hoewel Feyenoord in topwedstrijden dicht bij de tegenstander zat... of zelfs er overheen ging. Dus ja, misschien is dit wel een beter affiche voor ze dan Willem II of AZ of... Een club van een iets kleiner kaliber.
Het was wel een wedstrijd om naar uit te kijken, toch, Sjoerd?
Ja, tuurlijk. Maar dat is Feyenoord Ajax natuurlijk altijd. En ook nog op een woensdagavond.
Dus stadion ligt aan.
Ja, dat was de laatste keer was dat ook geweldig. In die halve finale met... was het kwartfinale, Joël Veldman?
Nee, dat was zelfs achtste nog voor finale, de winterstop, ja. Was dat nog, ja.
Ja. Die laatste Feyenoord Ajax in de beker bedoel ik natuurlijk. Waarbij die met Joël Veldman in het doel belandde. Dat was ook zo'n... beetje een Europacup-achtige avond. Nou ja, dat verwacht ik er nu ook wel van.
Ja, maar het goede gevoel bij Ajax is terug. Moet ik dat zo zien?
Nou, volgens mij hebben we eerder in deze podcast opgenomen... toen VVV verslagen werd en toen kwam Heracles eraan. Dus toen waren we ook al wat voorzichtig. En volgens mij moeten we dat wel blijven. Maar tegen ADO was het ook niet heel overtuigend. Als je die uitslag ziet, 1-5, dan denk je van... nou ja. Was heel makkelijk, maar dat hadden de spelers dat gevoel ook niet, hoor. Frenkie de Jong zei dat ook nog van, ja, toch een beetje billen knijpen bij 2-1. Dus het was niet super overtuigend. Maar ja, aan de andere kant, als je daar 1-5 wint, ja, bij ADO, dan is dat natuurlijk een hele goede uitslag. Dus daar kunnen ze wel wat mee. Maar goed, het blijft een dun lijntje, denk ik, bij Ajax. En dat baseer ik natuurlijk op het seizoen wat we gezien hebben. Dus... Ze moeten het laten zien een keer tegen Feyenoord.
Ja, want dat dunne lijntje. Aan de ene kant heeft Ajax natuurlijk nog die wedstrijd in de Champions League voor de boeg. Strijd om het kampioenschap. Dan is de beker, zou je bijna denken, een soort bijproduct, of niet?
Ja, maar het tegenstrijdige geval wil dat Ajax al 4 jaar lang geen bijprijs gewonnen heeft. Ze hebben echt helemaal niks gewonnen. Ze hebben zelfs geen medaille voor de beste gehaktbal
binnengestreden.
Nee, dat hebben ze ook niet. Ze hebben echt nog werkelijk niets gewonnen.
Ik zie de kop trouwens alweer boven bij de podcast. Eigenlijk heeft zelfs de prijs voor de beste gehaktbal niet gewonnen.
Nee, dus dan zou... Nee, maar ik wil maar zeggen, is het natuurlijk ergens heel raar dat je zegt... nou, die beker die kan ons verder gestolen worden.
Maar het feit dat ze 2 punten dichter bij PSV zijn gekomen dit weekend... maakt natuurlijk dat die focus nog meer op die competitie gaat, zou je bijna denken.
Ja, maar je kunt je niet op blind staren als je al 4 jaar geen prijs meer hebt gewonnen... en PSV nog altijd bovenaan staat. Nou, dan snap ik ook wel dat die beker voor de supporters van Ajax natuurlijk niet van cruciaal belang is. Maar als je aan het eind van... Kijk, in de Champions League ga je niet winnen. Die titel kan natuurlijk heel, heel goed zo gaan. Dat kan een heel goed een Martin Jol-achtig seizoen worden. Dat je, weet ik veel, 120 goals hebt gemaakt en dat je toch geen kampioen bent. En dan zou ik die beker toch maar proberen te pakken. Want dan heb je in ieder geval nog iets.
Tuurlijk, ze gaan het ook wel proberen. Hè. Ze nemen het ook heus wel serieus. Het is niet zo dat het erbij hangt. Het zou ook heel gek zijn in de halve finale tegen Feyenoord. En inderdaad met de achtergrond die Sjoerd net schetst van die lege prijzenkast. Met die laag stof. Maar toch, het kampioenschap is gewoon het allerbelangrijkste. En ik denk ook niet dat het nu veranderd is, nu het 2 punten is geworden. Dat was het daarvoor ook al. Ook toen het 4 punten was of toen het 6 punten was, was het kampioenschap het allerbelangrijkste. En dat gaat echt niet veranderen.
Maar ze kunnen zich ook volledig op deze wedstrijd richten. Qua competitie. Die wedstrijd tegen PEC Zwolle, wordt voorlopig niet gespeeld. Althans.
Nou ja, er kan nog een rechtszaakje komen, toch?
Nee, er komt een arbitragezaak zelfs. Dus misschien als mensen dit luisteren, dan is er al uitspraak geweest. Maar nu is het zo dat die wedstrijd niet gespeeld wordt. En daar is PEC dus helemaal niet blij mee. Dus die gaan dat proberen tegen te houden dat Ajax alsnog zaterdag moet spelen. Maar als dat niet het geval is, dan hebben ze inderdaad... bijna een week tussen Feyenoord uit en Madrid uit. Dus dan zijn er ook geen excuses op woensdagavond. Ze hoeven niet aan de competitie te denken. Althans op korte termijn. Want Fortuna is thuis. Dat is pas over anderhalve, bijna over twee weken. Dat zou pas de eerste zijn dan. Dus.
Heeft Feyenoord er ook niet over geklaagd, Mikkels, ondertussen? Omdat Feyenoord ook de dupe wordt van het feit dat Ajax daarna geen wedstrijd heeft. Die kunnen helemaal...
Dat is wel een heel klein facetje. Dat Ajax die wedstrijd speelt en dan daarna geen wedstrijd heeft. Maar Van Bronckhorst is geen klager. Die heeft ook gezegd, wij hebben nooit rond Europese wedstrijden een verzoek ingediend. Dus dat moet elke club maar voor zichzelf afwegen. Je proeft wel een beetje dat ze het misschien een beetje klein vinden. Hè? Want ja, wat is nou de kans dat PEC bij Ajax gaat winnen? Dus dat lijkt me ook allemaal niet zo'n groot probleem. Aan de andere kant, we lopen al jaren te zeuren dat we in Europa zo slecht voor de dag komen. En dat we in het verleden kwamen met tweede elftallen, zelfs in de Europa League. Nu hebben we allemaal ellende ervan. Hè? Weet ik het, wat voor landen ons allemaal voorbij zijn gestoken. Tot aan Oostenrijk de laatste weken toe. Dus ja, dan gaat het Nederlands belang of het voetbalbelang van Nederland maar even boven het belang van PEC Zwolle. Dat is dan maar jammer voor de mensen in Zwolle. Ik weet niet of mensen meteen uitzetten.
Zet hem nu uit, ik zie het nu eens klik. Maar, ineens,
er valt ook wel iets voor te zeggen. En Feyenoord speelt er verder geen rol in. We hebben het wel gevraagd, maar die zeggen eigenlijk terecht van wij spelen die wedstrijd tegen Ajax. En wat ze daarna wel of niet doen, dat moeten zij weten. Ja,
maar PEC is wel de enige club die mag klagen, vind ik.
Nou, PSV heeft het ook gedaan natuurlijk.
Nou ja, daarom zeg ik het ook.
Ja. Tot groot genoegen van ons van Sjoerd als columnist.
Nee, maar ik vind het ook, wat hebben zij nou mee te maken? Ik bedoel, als we verder kijken en ze zetten de schema's op een rij, dan zou ik juist als PSV blij zijn dat die wedstrijd verzet is. Omdat Ajax dus tegen Zwolle speelt voordat ze naar AZ moeten. En wat Ajax tegen Madrid doet, daar heeft PSV verder niet zo heel veel mee te maken volgens mij.
Ja, kijk, en los van de inhoudelijke argumentatie, want PSV had natuurlijk wel een punt over als het ging om gemaakte afspraken.
Ja.
Er zijn laatste afspraken over gemaakt van hoe we dit in Nederland gaan benaderen en hoe we daarmee omgaan. En als de KNVB vervolgens iets heel anders doet, dan snap ik de verbazing van PSV natuurlijk wel. En ik snap ook wel een zekere ergernis. Ik verbaas me alleen vooral over de hysterische manier waarop PSV daarmee omging. En langs alle kanten riep dat het allemaal een schande was. Ik denk van jongens, kom op, ben je nou een grote club of ben je het niet? Ik heb dat PEC Zwolle gaat klagen en dat die voorop lopen. En dat die moeten nu opeens 3 wedstrijden in 8 dagen spelen. Maar nog los daarvan, PEC Zwolle is nog een club. Hè, die kunnen nog 16e worden.
Ja.
Daar kan ik nog wel van begrijpen dat die beginnen te piepen. Maar PSV toch niet.
Wat is het grote verschil tussen Ajax na de winterstop, de eerste weken en nu? Waar zit de winst in?
Nou, de winst zit hem denk ik vooral in het feit dat de spelers die het voor de winterstop lieten zien, dat die ook weer langzaam hun niveau beginnen te krijgen. Frenkie de Jong bijvoorbeeld, moeten we niet gelijk overdrijven, want dat vindt hij zelf ook vooral niet. Maar die zie je toch dat hij weer een beetje de oude wordt. Tegen ADO zag je dat ook. Alles liep via hem. Hij gaat weer spelers uitspelen op het middenveld, waardoor er weer ruimtes ontstaan. Hij gaat weer dribbelen. Ja, dat een beetje hoe hij voor de winterstop ook speelde. En dat was hij toch al kwijt. En dat geeft hij zelf ook wel toe. Dat het veel slechter was. En hij denkt ook wel dat het komt omdat hij zo in de aandacht stond. Want hij zei dan vandaag ook in de krant van... je realiseert je wel dat er steeds meer op je gelet wordt. En dat elk foutje wordt eigenlijk uitvergroot. En hij zegt, het is niet zo dat ik daar nou continu mee rondliep in het veld. Maar het heeft me blijkbaar wel beïnvloed. Ik vond dat hij daar wel goed over vertelde. Nou ja, dat is een oorzaak. Nou ja, Ziyech en Tadić die scoren gewoon weer. Staan tweede en derde op de topscorerslijst. Dat was in die fase natuurlijk ook een stuk minder. Dus ik denk dat je het echt wel in de individuele kwaliteiten moet zoeken. Dat als je toch een verschil moet aangeven, dan is dat het.
Ja. Mikkels, waar staat Feyenoord nu?
Derde.
Oh, echt? Ja, nee, dat was helder. Die plek hebben ze behouden dankzij win 2.
Ja, dat is een hele mooie vraag, maar is heel erg moeilijk te beantwoorden. Het is geen pijl op te trekken natuurlijk. Als je na de winterstop eigenlijk alleen maar goed gespeeld hebt tegen Ajax thuis. Tegen een grieperig De Graafschap thuis wint. En nu 1-1 bij PSV. En de rest eigenlijk alles verprutst hebt. Ja, zeg maar waar ze dan staan. Het is heel lastig te zeggen. En vroeger was het zo dat Feyenoord al die topwedstrijden verloor. Of de meeste topwedstrijden, in ieder geval die van Ajax. En dan ook nog eens een hoop wedstrijden van de kleintjes. En dan was het gat groot. En de ene keer was het wat minder groot dan de andere keer. Maar... En nu hebben ze alleen maar op papier makkelijke wedstrijden verloren. En alle zware wedstrijden hebben ze gewonnen. En het is iets wat iedereen wel weet natuurlijk. Maar ze hebben er intern geen verklaring voor. Ze schamen zich er zelfs een beetje voor, spelers. En wij hebben er eigenlijk ook geen verklaring voor. Het is wel ons vak, maar dit is niet meer te verklaren natuurlijk.
Nee, kun je het ook niet verklaren?
Nou ja, met name het verschil tussen Groningen en PSV vond ik heel opmerkelijk. Omdat eigenlijk wat PSV probeerde te doen was ongeveer hetzelfde als wat Groningen probeerde te doen. En de uitvoering stond volledig haaks op elkaar als je naar Feyenoord keek. Ja, want ze probeerden natuurlijk wat druk te krijgen op Feyenoord. En waar bij Groningen bij wijze van spreken geen één keer lukte om Klaasie vrij te spelen, lukte dat nu eigenlijk steeds. En dan denk ik, ja, dat kan toch ook niet alleen maar instelling zijn. Tenminste, ja, het is altijd heel makkelijk om te zeggen, ja, dat is instelling. Maar het is voor mij ook onverklaarbaar wat het dan wel is. Want het is uiteindelijk gewoon hetzelfde. Ja. Speel Klaasie in en durf hem in te spelen. En gaan van daaruit doorvoetballen. Ja, het is volgens mij geen hogere wiskunde. Maar tegen Groningen lukte dat volgens mij niet één keer.
Het gekke was dat Groningen het wel beter deed dan PSV. Want je zag PSV inderdaad wel zo starten. En dat duurde 10 minuten. En toen hadden ze een paar keer Vilena helemaal vrijgelaten. Die werd dan aangespeeld of verdonk. En dan kwam Feyenoord toch een beetje aan voetballen toe. En toen stopte PSV ermee. En je zag ook Swaap en Viergever vooral achter Jurgensen verdedigen. Terwijl Groningen had een speler achter Ter Wierik volgens mij achter Jurgensen staan. En een speler ervoor. Dus ja, Feyenoord heeft weinig snelheid. Zoekt bijna geen diepte. Hè. Larsson, Berghuis wilde de bal in de voet. Jurgensen is bepaald geen snelle spits. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je in je rug geklopt wordt. Als je nou toch bij ADO Den Haag heb je nog Becker die 40 kilometer per uur aantikt of zo. Maar dat heeft Feyenoord niet, die spelers. Dus in feite is het een systeem wat heel erg loont als je dat tegen Feyenoord speelt. Maar ja, PSV zag het in 10 minuten 2-3 keer misgaan en besloten toen om toch maar wat meer in te zakken. En die hebben eigenlijk de hele eerste helft daarbij weggegeven. En na de rust hebben ze het wel iets anders geprobeerd aan te pakken. Ja, krijg je de situatie dat ze met 10 man komen te staan, toch Feyenoord een doelpunt maakt. En dan is het eigenlijk voor PSV was het nog wel prima, denk ik, als ze dat punt pakten. Ja. Er zat ook een nederlaag in.
Want de grote opluchting bij de gemiddelde Feyenoord-fan voor dit weekend is natuurlijk dat Van Beek niet speelt komende woensdag.
Ja, dat is natuurlijk een...
Een beetje de hoon van de club over zich heen gekregen met al je eigen doelpunten. Maar nu die rode kaart erbij.
De kop van Jut, hè. Ja. Ja, het is een beetje sneu. Kijk, wij zijn er niet om als psycholoog jongens weer op te beuren en zo. Maar Sven van Beek is nu een beetje de verpersoonlijking van wat er allemaal misgaat bij Feyenoord. En dat is aan de ene kant begrijpelijk. Want ja, als iedereen een eigen doel schiet en een week later grijp je een speler vast. Je krijgt een rode kaart. Dat, daarmee dupeer je je ploeg behoorlijk natuurlijk. Aan de andere kant gaat het ook wel weer wat ver. Hè? Er is nu mensen die op Twitter dan reageren dat hij gelukkig niet meedoet. En dat wordt dan massaal opgepikt. Het was ook een jongen die tegen PSV thuis gewoon heel erg goed speelde tegen Luc de Jong. Die een hele zware blessure heeft gehad. Ze heel snel weer terug is gekomen. Of althans, heel lang heeft dat geduurd. Maar heel snel was hij weer op niveau. Het was toch een speler die toch vorig jaar wel een behoorlijk niveau aantikte. Ja, dus nu een beetje.
Maar nu is de verpersoonlijking van het instorten van Feyenoord eigenlijk geworden. Het moment dat die had eigenlijk al lang weg moeten zijn, lees je overal. Maar goed dat hij niet meedoet. Ja, maar zo hard kan het gaan, toch, in voetbal?
Ja, maar dat is inderdaad, wat Mikkel zegt, dat is ook wel een beetje onzin. Van Beek is natuurlijk, als je hem als voetballer analyseert, is hij natuurlijk niet minder dan die andere centrumverdedigers. Dus het is helemaal niet zo raar dat hij speelt. Nee. Dat vind ik echt niet. Alleen hij heeft wel een beetje het... Ja, en dat snap ik vanuit het publiek gekeken ook weer wel. Hij heeft een beetje het ongeluk aan zijn kont hangen. Zo ziet het er ook uit, hè. Het lijkt wel alsof...
Slimielig, hè.
Ja, de pech van zijn gezicht afstraalt. Ook. Ja. Dat helpt niet, gezicht, denk ik.
Ja.
Nee, als je hem ziet lopen, dan je denkt... Je hebt spelers die hebben een bepaalde uitstraling. En dat kan ook op een andere manier zijn. Waardoor het publiek daar heel erg op aanhaakt en op vertrouwt. En bij Van Beek heb je dat, denk ik, iets minder.
Ja, maar die doet niet mee. Wie gaat hem dan daar vervangen?
Ja, kijk, Sint-Juste was er nu niet bij. Dus die zou in het centrum kunnen spelen. Dan kunnen ze Martina rechts houden. En ze kunnen ook doen zoals ze ermee geëindigd zijn in Eindhoven. Dus Nieuwkoop rechtsback. En dan centrum met Van der Heijden en Martina. Dat is ook wel apart natuurlijk. Van der Heijden is op alle mogelijke manieren gepasseerd na de winterstop. Eerst de Botteguin, ja, die raakte zwaar geblesseerd. Toen mocht hij er weer even in. En toen huurden ze Martina. Die was nog niet, die had nog zijn voetbalschoenen nog niet opgehaald. Letterlijk uit Engeland. En die stond al op zijn plek. Ja, nu was Sint-Juste weer geblesseerd. Stond Van der Heijden, deed het niet onaardig. Niet
maar waarom is Van der Heijden nu dan zo ineens gepasseerd aan alle kanten?
Ja, dat is een beetje een apart verhaal. Want hij speelde niet extreem slecht. Hij speelde ook niet extreem goed. Eigenlijk een beetje zoals die sinds zijn komst bij Feyenoord speelt. Niet heel erg bijzonder. Maar blijkbaar was Van Bronckhorst niet tevreden over hem. Het gekke is wel, hij is linksbenig natuurlijk. En trainers zweren over het algemeen met een linksbeen en een rechtsbeen centraal achterin. Dat hebben ze een tijd lang niet gedaan. En dan kreeg je ook dat heeft met slechte opbouw te maken. En dan heb je het weer over Van Beek. Ja, die zat er al niet zo lekker in. En die stond dan ook weer aan de linkerkant in het centrum. Dan word je opgejaagd door Sierhuis. Alsof het om de Champions League finale ging. Ja, dat dus valt allemaal niet mee voor hem. Dus ja... als hij dan in een stadion speelt, dus bij PSV, speelt die eerste terugspeelbal waar je natuurlijk niet voor moet kiezen. Maar soms komt het voor dat het hele stadion zit te loeien van daar gaat hij weer. Ja, dan wordt het er allemaal niet makkelijker op. En Van der Heijden die heeft wat minder negativisme aan zijn broek hangen. Dus misschien is dat voor nu wel even de oplossing. En Sint-Just heeft natuurlijk ook zijn moeilijkheden gehad. Zo hangt er aan elke speler van Feyenoord op dit moment wel wat. Maar ja, wat Sjoerd zei, voor Van Beek is dat een beetje vervelend. Maar die andere jongens zijn echt niet beter natuurlijk.
Zullen we even naar het lichtpuntje bij Feyenoord gaan, Sjoerd? Kenneth Vermeer, in oranje misschien wel, hè?
Ja, het is wel grappig hoe dat gaat. Hè?
Zie daar nou echt kijken met een blik, wat zeg je nou? Maar...
Nee. Oh. Ik moet meer lachen omdat het inderdaad zo gaat. Ik vind het... gaan we weer verhaal verder. Maar ik vind het... Vermeer deed het geweldig. En ik heb het altijd een hele goede keeper gevonden. Dus ik sta niet te kijken van jouw uitspraak, nee.
Nee, ik heb het ook altijd een goede keeper gevonden, hoor. Maar het was natuurlijk wel gewoon de reservekeeper van Feyenoord. Die discussie was eigenlijk al gewoon gaan liggen ook. En Bijlo was gewoon de eerste keus. De naam van Vermeer viel nog amper. En nu moet hij opeens weer het Nederlands elftal. Dat zegt ook veel trouwens, want zo moet je er natuurlijk ook naar kijken. Dat zegt ook veel over de keepers in het Nederlands elftal. Want Silas is weggevallen en dan zie je opeens dat er niet een echt uitgesproken eerste keeper voorhanden is. Ja, dat zou normaal gesproken Jeroen Zoet moeten zijn. Maar elke bal op doel is een goal na de winterstop ongeveer bij hem. Dus dan kom je al snel in de categorie Kenneth Vermeer. Ja, kijk, het is natuurlijk ook niet heel raar. Hij is ervaren, hij heeft toch wel behoorlijk wat interlands gespeeld. Weinig slechte interlands. De meeste echt goed. Heel raar is het niet. Maar het is wel wonderlijk hoe dat in een paar weken tijd opeens kan
draaien. Een paar maanden geleden mocht hij weg naar België. En was hij te koop tegen elk aannemelijk bod, toch?
Klopt. Hij is al diverse keren afgeschreven. Ja. Ja, Jones heeft hem eruit gekregen. Hij heeft ook een aantal zware blessures gehad. In Brugge ook een basisplaats afgedwongen. En meteen daarna weer geblesseerd geraakt. Teruggekomen bij Feyenoord. Eigenlijk met een... hij verdient ongeveer het zesvoudige van Bijlo. Dus het zou
voor de loonlijst... op straat, geloof ik. Het lag toch een keer ergens. Dat loonstrookje van hem lag ook
op straat. Ja, maar dat klopt geloof ik niet. Ik geloof dat een
paar duizend euro ernaast.
Ja, eigenlijk zou dat... Als hij de loonlijst bekijkt, zou hij andersom moeten zijn. Maar Feyenoord heeft gekozen om een jonge keeper de kans te geven. En daar heeft hij zich echt voorbeeldig in opgesteld. Hè? Want het begint bij de familie Bijlo of bij Justin Bijlo over Vermeer. En ze barsten bijna in tranen uit. Hij heeft die jongen enorm geholpen. Hij heeft nooit aan zijn poten gezaagd. Zoals hij vroeger de Waterreus zaken had. Weet je wel, met Koch en Menzo en al die andere...
Ja, Waterreus was heel sympathiek, zeg maar.
Voor die er nooit meer in kwamen. Ja. Ja, dat heeft Vermeer helemaal niet gedaan. En dat ziet zo'n spelersgroep ook natuurlijk. Hij heeft die jongen op alle mogelijke manieren geholpen. Hij heeft zijn wedstrijdjes in de beker gekiept. Maar hij heeft ook nooit gezegd dat hij er een keer goed kiepte van... ik zou alweer onder die lat willen. En dat wilde hij natuurlijk het liefst wel. Maar hij heeft echt gedacht, ik ga die jonge keeper een stuk verder brengen. Nou ja, die is nu behoorlijk geblesseerd. Dus dit is zijn kans. En ik heb hem zondag gesproken, dat die nuchterheid, dat vind ik ook wel weer mooi bij hem. Hè? Want we staan allemaal op zijn schouder te slaan, 1-1. En je hebt ze goed gekiept. Maar ja, hij zegt, we hebben gelijk gespeeld met PSV. En dat geeft ons wel een goed gevoel. Maar laten we ook gewoon eens kijken wat we hiervoor hebben gedaan. Dit moet de norm zijn. En wat we hiervoor hebben laten zien, dat kan toch allemaal niet. En,
Die uitspraak hebben we nooit gehoord bij Feyenoord, geloof ik. Hè? Of bij de topclubs dit seizoen.
Welke uitspraak?
Dat het de norm moet zijn. En het kan toch gewoon ondergrens. En,
mag niet gebeuren.
Mag niet gebeuren. Ik snap het ook niet hoe het kan dat we het nu wel laten
Feyenoord
zien.
Feyenoord onwaardig.
Ja, precies. Nee, dat zijn zinnen die we nooit hebben gehoord dit seizoen.
Ja.
Zou Erik ten Hag al een filmpje hebben gemaakt met die 6 doelpunten van Feyenoord? Als voorbeschouwing op die wedstrijd die de hele dag in de kleedkamer afdraait bij Ajax?
Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, ik denk dat niet nodig is. Tenminste, het zou niet nodig moeten zijn. Maar het wordt wel een hele andere wedstrijd. Kijk, Tagliafico die was er toen niet bij. Hè? Dan moeten we niet doen alsof dat nou Messias is die er niet te missen valt. Maar,
het scheelt ondertussen niet veel, toch?
Ja, maar er ging natuurlijk achterin heel veel mis. Ajax zal nu gewoon met de vertrouwde verdediging gaan spelen. Want Mark Jan die maakte toen zijn basisdebuut, meen ik. Of in ieder geval een van zijn eerste wedstrijden.
Maar die ging redelijk in de fout.
En die maakte, net als het hele elftal overigens. Maar die wisten totaal geen raad met Van Persie. En je zou verwachten dat als ze in de normale opstelling spelen. Althans, vooral in de verdediging. Dat wel een stuk zekerder moet zijn. Ook gezien de laatste wedstrijden. En het is natuurlijk de vraag of... Of Schöne weer op de bank zit. Dat is bij Ajax dan het meest, qua opstelling, dan het meest opvallende van de laatste weken. Dat hij nu zijn plekje tijdelijk of niet tijdelijk kwijt is. En dat is vooral omdat dat hij niet meer wil kiezen tussen Van de Beek en Neres. Want dat was eigenlijk altijd het geval. Hè? Van een van die twee is dan de pineut. En nu heeft hij al twee keer Schöne gewisseld eerder. En tegen ADO zat hij dus voor het eerst op de bank. Waardoor Van de Beek wat gecontroleerder speelde. En er dus voorin ruimte was voor... Nou ja, noem ze allemaal maar op. Dolberg, Tadić, Ziyech en NRS dus.
Maar Schöne dus komt toch altijd terug? Want elke keer als een trainer hem op de bank zet... dan die heeft ook een hele wonderbaarlijke carrière met de clubs waar hij gespeeld heeft. En dan toch al zoveel jaar en bij de Deense ploeg en bij Ajax.
Ja, nee, dat klopt. En alleen, ja, het is ook weer niet voor niks dat hij natuurlijk vaak eruit ging. En het is... ja, het is zo. Hij komt altijd terug. Maar niet altijd na één wedstrijd. Dus ik ben benieuwd of Ten Hag dit nu een tijdje gaat hanteren.
Hij is ook al 32, hè, Schöne. Dus het is ook niet zo heel raar dat op een gegeven moment ooit een keer een einde komt. Het is al een wonder eigenlijk dat hij zo lang al zo belangrijk is bij Ajax. Ja. En ook dat is ook weer de andere kant. Tegen Real Madrid was hij ook weer hartstikke goed.
Hij was tegen Madrid echt heel goed. En dat is toch... Het is een hele wonderlijke voetballer. Want heel vaak komt het geluid, en zeker in de Europese wedstrijden... Daarom was het tegen Madrid ook wel apart dat hij nu zo bejubeld werd. Dat er dan altijd discussies, ja, hij is te traag voor. Als het echt te snel gaat, dan is hij te traag en noem maar op. Maar goed, dat tegendeel bewees hij. Tegelijk is hij zelf altijd heel realistisch. Hoor. Hij zegt dat, ja, als er nieuwe jonge gasten klaarstaan die mij eruit spelen, dan is het ook een heel natuurlijk proces. Ik ga het niet accepteren, nooit niet. En dat heeft hij ook nooit gedaan, want dat blijkt ook wel uit hoeveel wedstrijden hij gespeeld heeft. Er is geen enkele buitenlander die meer wedstrijden heeft gespeeld in Ajax 1. Dus ja. Maar en hij heeft die vrije trap natuurlijk. Hè. Als we toch aan Feyenoord Ajax nog denken. Dat, na vijf minuutjes, toen lag hij er ook alweer in. En dat is toch voor een trainer ook wel heel lekker. Als je zo'n enorme specialist in je elftal hebt. En Ten Hag gaf ook toe dat in zijn afweging ook wel toch wel meespeelt. Dat je, als je iemand hebt die waar vrije trap soms een penalty bijna is. Dan ga je wel even nadenken om hem te passeren. Maar hij heeft het toch gedaan.
Nou, Sjoerd noemt Daniel net de voorhoede en de ruimte die er in de voorhoede is. Het succes van Ajax in de Champions League was een voorhoede waarin eigenlijk de spitsen als Huntelaar en Dolberg niet echt een hoofdrol speelden, maar juist een man die op de vleugel staat een hoofdrol heeft. Zou je dat tegen Feyenoord ook doen?
Nou ja, het zou best een variant kunnen zijn tegen Feyenoord. Waarom niet? Tadić in de spits bedoel je dan, hè? Het zou, waarom niet? Je zou Feyenoord best daarmee kunnen verrassen. Ik sluit dat niet per se uit, toch?
Nee.
Dolberg is ook niet onomstreden.
Nee, zeker niet. En dat geeft hij zelf ook toe, hè? Dat hij dat ook juist in Nederlandse competitie... Nou ja, dus ook in een bekerwedstrijd die je dan gelijk kan stellen met de competitie. Dat hij dat ook kan doen. Heeft hij ook al een keer gedaan, hè? Dat was dus thuis tegen NAC deed hij het. En toen heeft hij dus wel moeten repareren. Toen heeft hij in de
rust... Maar nu speel je tegen een ploeg natuurlijk met een heel traag centrum.
Ja.
En ik kan me voorstellen...
Nou goed, Tadić is natuurlijk wel, zoals Van Persie dat ook deed... Het is natuurlijk een hele slimme linker speler natuurlijk... Hè, die verdedigers mee kan lokken en die een beetje gaat zwerven. En dat kunnen ze allemaal wel, want dat gaat Neres ook doen en Ziyech ook. Dus daarmee zou je wel kunnen verrassen. Maar goed, zoals gezegd, die was er tegen NAC. Toen deed hij dus, koos hij voor die variant. En toen moest hij dus repareren. Toen kwam Dolberg alsnog erin naar rust. En toen gingen ze wel beter spelen.
Maar dat te maken met dat heel erg compact speelt eigenlijk?
Precies. NAC speelde met 9 man achter de bal. Ja. Dus dat was wel iets heel anders.
Ja. Maar goed, dat had je van tevoren ook kunnen weten. En toen had hij die afweging toch ook gemaakt.
Zeker. Nee, maar tegen Feyenoord zou het eigenlijk logischer zijn dan tegen NAC.
Ja.
Ja. Maar goed, is dat een discussie voor deze week, denk je, voor woensdag?
Ik denk dat het minder een discussie is dan na die wedstrijd tegen Real Madrid. Want toen had Tadić natuurlijk in de spits echt geweldig gespeeld. En voor de zoveelste keer in de Champions League draaide het elftal ook goed. Dus ik denk dat het toen iets heter was dan nu. Maar ik sluit het nog niet uit.
Maar het is sowieso, het is altijd de schuld van Erik ten Hag, dat weet je.
Ja, dat is waar. Het is altijd de schuld van Erik ten Hag. Als ze verliezen, als ze winnen ook, hè?
Ja, maar als hij Tadić wel in de spits zet, dan is dat... Of juist niet. Linksom of rechtsom is het altijd de schuld van Erik.
Maar heeft Erik niet al een klein beetje meer krediet gekregen... dat het niet altijd de schuld is, maar soms de schuld misschien... van een klein beetje van iemand anders?
Ja, dat zou je aan Ajax-supporters moeten vragen. Ik geloof dat de meningen een beetje verdeeld zijn. Hè? De ene helft ziet hem als een soort cultheld. En vindt het eigenlijk wel grappig, zo'n tukker. En de andere helft vindt het per definitie niks. Ja, dat is ook een beetje typisch Ajax, toch?
Ja.
Hij past niet in het pulletje helemaal. En ik geloof ook wel hoor dat hij ook dat hij best wel ter discussie staat bij die spelers. Dat zijn natuurlijk ook grote ego's. Dus dat zal allemaal eens wel een factor zijn. Maar het slaat wel eens door. Dat punt had ik wel gemaakt, denk ik, of niet?
Ja. Nou. 110 goals straks en dan geen kampioen op één punt. Ja, dan is hij aan de beurt, hè?
Ja, en als hij wel kampioen wordt, is het ook de kracht van de ploeg en niet van hem.
Nee, zo. Want dan als je met zo'n selectie ja, kampioen wordt, ja,
hallo, dat kan iedereen. Ja, hè? Wie gaat eigenlijk in de spits spelen bij Feyenoord, Mikos?
Grote vraag. Ja. Grote vraag nu, ja. Ze hebben de code gekraakt met die 6-2. En toen speelde, om het nog maar eens in herinnering te brengen, Jurgensen niet, hè. Van Persie in de punt, Larsson links, Toornstra erachter. Over Berghuis hebben we het maar even niet. Die speelt sowieso natuurlijk als rechtsbuiten. Maar ja, ik denk dat het idee was in Eindhoven, we laten Jurgensen spelen, we houden Van Persie fris en woensdag draaien we het om. Het lijkt maar dat je dat nog steeds in je hoofd hebt dan. Maar je kan er ook niet omheen dat Jurgensen zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. Een belangrijk doelpunt heeft gemaakt. Misschien
maar het is wel een beetje opportunistisch om dan gelijk te zeggen, hij moet in de spits tegen Ajax,
ja,
toch?
Ja, nou, misschien opportunistisch. Aan de andere kant, ja, voetbal is natuurlijk ook een spel waar gevoel iets een rol speelt. En als een speler zich zo laat zien op dat niveau, hè, tegen de koploper, ja, dan zou je ook denken, ja, die hoort erin. Ja, ga je dan Schipper als trainer, ga je hem dan een beetje vanaf links laten spelen van Persie in de punt.
Maar dat hebben ze dit seizoen geprobeerd. Dat was niet een heel groot succes, toch?
Nee, maar dat was natuurlijk die uiterstrijd waarbij Sint-Justen na 5 minuten af werd gestuurd. Dus dat was ook heel moeilijk om dat nog als een serieuze optie te kunnen beschouwen.
Ja, het is wel een dilemma natuurlijk. Het liefst zou hij gewoon in dezelfde opstelling als die 6-2. Tenminste, wat blessures achterin dan nagelaten, maar voorin.
Dat lijkt zo.
Alleen ja, als je Jurgensen in Eindhoven ziet spelen, hoe goed hij dan is. Het is toch lastig om hem dan te passeren. Maar ja.
Ik denk toch dat hij hem uiteindelijk op de bank zet. Ja, of hij moet gaan denken, ja, Larsson is wel de minste van die vier. Dat is ook gewoon zo, hè, denk ik. Maar ja, dat is een echte linksbuiten. Of in ieder geval een meer linksbuiten dan Jurgensen. Of Van Persie die rol zou kunnen invullen. Wat volgens mij wel duidelijk is dat hij weet met Van Persie op 10, dat gaat niet. Tegen Ajax. Dus dat moet Toornstra spelen. Die was tegen Ajax in die 6-2 natuurlijk ook echt heel erg goed.
Maar is daarna ook niet meer een schim geweest dan hoe die in die wedstrijd was, hè?
Nee.
Als je dan toch over spelers in vorm hebt.
Ja, maar ja, dat klopt. Maar het is ook wel zo dat het voor heel Feyenoord geldt. En Toornstra is daar altijd wel reëel in. Die zegt, ja, ik ben eigenlijk maar een meevoetballer, hè? Tegen Ajax nam die ploeg wel op sleeptouw. Maar voor de rest is hij wel een speler die een beetje met het niveau meegaat. Hij pakt altijd wel zijn omschakelmomenten. Want een van die momenten in die 6-2 was natuurlijk fantastisch. Toen stonden ze 3-2 voor. En bij Feyenoord wordt wel eens gekscherend gezegd dat de voorhoede van Feyenoord terugverdedigt, zoals Tom Dumoulin een kool van buitencategorie oprijdt. Dus op eigen tempo en dan maar hopen dat het een beetje stilvalt. Ja, zo verdedigen de aanvallers bij Feyenoord ook terug. Op eigen tempo en dan maar hopen dat het stilvalt, dat je ze nog inhaalt. En ja, valt het niet stil, ja, dan heb je pech. Maar al die, ze verteren die versnellingen niet, zeg maar, zoals die wielrenners. Ja, dat heeft Toornstra helemaal niet. Die haalde op zo'n moment ook Larsson gewoon in en pakte de bal af van, ik dacht, Mazraoui. Ik denk ook Mazraoui, want die was elke bal kwijt. Dus dat moet Mazraoui geweest zijn. En toen kreeg Larsson een enorme kans nog voor rust om 4-2 te maken. Ja, daarna is hij niet goed geweest. Maar dit is wel bij uitstek. Want Sjoerd had het net over verdedigen tegen Ajax. En NAC verdedigde heel erg. Maar Feyenoord verdedigde natuurlijk eigenlijk ook tegen Ajax. Alleen ze deden het wel zo compact dat ze niet in de eigen 16 gingen staan. Maar ze gingen ook niet blind naar voren jagen.
Nee.
Ze kozen vooral op het moment dat Ajax een beetje lichtzinnig werd op het middenveld met Frenkie de Jong. Meteen de tegenaanval. En dan is Toornstra natuurlijk ideaal. Vilena liep iets meer mee. Maar Toornstra heeft natuurlijk het vermogen om van minuut 1 tot minuut 90 de diepte te zoeken. En daar had Ajax toen geen antwoord op. Dus die gaat ook spelen. Dus ja, dan is de vraag nu. Hou je vast aan je plan. En zeg, ja, Jurgensen, jammer. Je hebt heel goed gespeeld. En,
bedankt voor bewezen
diensten. Je komt er nog wel in als invaller. Hè, zeg je dan bij de onder 12-1 van Leeuwenbos. Ah joh, je komt er toch straks wel in.
Je komt een stukje frustratie van vroeger boven de
kwartiertje. Ik wissel na een kwartiertje wel. Of je zegt inderdaad, ja, Larsson is de minste van die spelers. Ik kies toch voor degene die in topvorm zijn. En Van Persie en nazetten is eigenlijk ook geen optie. Hè?
Nee. Maar het zou toch helemaal niet zo heel raar zijn als je Jurgensen vanaf links laat spelen. Zoals in de arena. Want het liep toen helemaal in de soep door die rode kamer. Ja. Het was toch geen rare opstelling?
Nee, het zou wel kunnen. Alleen ja, hij kan het wel, want hij heeft in Denemarken ook gespeeld. Maar het is natuurlijk bij Feyenoord alleen maar een centrumspits geweest. Dus je gaat, ja, het is
geen Jurgensen dan de hele tijd achter de rechtsback van Ajax aanlopen. Dat is een beetje wat je dan verwacht.
Dat doet Larsson ook niet.
Nee, dat kan je natuurlijk nog wel oplossen. Inderdaad, wat Sjoerd zegt en wat we net zeiden. Ja, die verdedigen ook allemaal niet zo heel erg door. Dus dat zou je nog wel op kunnen lossen op de rest van het veld. Maar Ja, ik denk toch dat hij het niet doet. Ik denk dat hij vasthoudt aan het plan wat hij voor dit weekend had.
Ja, want dan ga je toch wel iets wezenlijks veranderen. En of dat nou waardevol is.
Ja, dit gaat, is dit misschien ook wel de wedstrijd waar degene die de grootste verrassing uit de hoed kan toveren, dat die dan, wat Koeman vroeger ook wel eens had, die had ineens een verrassing voor zo'n grote wedstrijd.
Ja,
het kan van de andere kant.
Hoeveel kan je nog verrassen?
Ja, die ploegen kennen elkaar door en door. En de scenario's neem je van tevoren door. Dus ze zijn ook niet achterlijk natuurlijk. Als Tadic in de spits staat, is het niet zo dat Feyenoord opeens complete weg kwijt is. Dus en bovendien in dit soort bekerwedstrijden, ik durf het bijna niet te zeggen.
Oh nee, komt er eentje. Wacht even hoor. Even een moment van stilte graag in de uitzending. Ja?
Nee, maar het zijn wedstrijden op zich, Gertje. Nee, maar dat is natuurlijk. Dus
kan hier een tromgeroffel onder?
Ik geloof in algemene zin in dit soort wedstrijden. En zeker niet bij twee ploegen die elkaar zo goed kennen. Dat een tactisch foefje echt het verschil gaat maken.
Nee.
Nou, en als hij er is, dan moet hij eigenlijk bij Ajax vandaan komen. Die hebben 6-2 verloren. En Feyenoord zou heel gek zijn als hij 6-2 wint. Nadat je 25 wedstrijden daarvoor niet hebt kunnen winnen. In competitieverband, wel in de beker dan die ene. Dat je dan nu denkt, ik ga iets verzinnen om Ajax te verrassen.
Zou wel de ultieme verrassing zijn.
Dat zou de ultieme verrassing zijn.
Je hebt het eigenlijk al verzonnen. Alleen Ajax zal wel die wedstrijd in het achterhoofd hebben en wat daar is fout gegaan.
Want daar is natuurlijk dat gek aan die wedstrijd. We hebben het steeds over die 6-2. Alsof dat een weergaloos goede wedstrijd was van Feyenoord. Maar dat eerste kwartier kwam Feyenoord er niet eens aan te pas.
Nee,
toen was het alleen maar Ajax. En het was bij toeval eigenlijk dat Feyenoord die 1-1 maakte.
Jawel, maar goed, als je ziet wat er daarna gebeurt, dan weegt dat eerste kwartier niet zo heel zwaar, vind ik hoor.
Nee?
Nee.
Hey, bovendien heb je bijna in iedere wedstrijd, en zeker in topwedstrijden, heb je van fases waarin het overwicht verschuift. En het is, je bent nooit 90 minuten beter. Dus als je dan alleen dat eerste kwartiertje, dat hoeft niet. Ja, ook wat er in dat eerste kwartier gebeurde, dat was ook niet heel raar. De Ajax kan dat nou eenmaal. Die kunnen zo goed voetballen. Ja. Dus dat kan nu weer gebeuren.
En als ze nu Toornstra en zo allemaal weer zo laten lopen, dat wil ik eigenlijk mee zeggen. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik bedoel, daar zijn ze nu zo op voorbereid en voor gewaarschuwd. En daar is na afloop natuurlijk ook heel veel over gezegd. Ook intern in die kleedkamer zijn ze daar echt wel hard naar elkaar geweest. En echt gewoon namen genoemd van, die en die liet het lopen. En dat is gewoon klaar. Ik kwam Heracles nog wel even tussendoor. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze precies op diezelfde manier verrast zullen worden. Dat betekent niet dat ze gaan winnen natuurlijk. Want uiteindelijk denk ik inderdaad dat de tactiek niet de doorslaggevende factor gaat worden in zo'n, wat waarschijnlijk een meeslepende wedstrijd gaat worden.
Ja, we hebben ook wel gezien dit seizoen bij Ajax dat ze tegen PSV thuis, door PSV Ajax en ook nu met Feyenoord, die 6-2, dat de mannen die het zouden moeten doen dan niet thuis gaven in dat soort grote wedstrijden, terwijl ze op een hoger niveau de Champions League eigenlijk wel altijd thuis geven.
Ja,
dat was opvallend inderdaad. Al is het wel zo dat de licht was natuurlijk niet bij PSV uit. Nee. Wat wel een hele cruciale factor was.
Mm-hmm.
En bij Feyenoord uitspeelden ze ook met een geïmproviseerd centrum. Dus dat speelt ook wel een rol. Jij zegt het al, in de Champions League halen ze dat niveau over het algemeen natuurlijk wel. En dat zijn natuurlijk ook enorme topwedstrijden. Dus ik zie daar nog geen direct verband in.
Nee, dat vind ik ook. Ik vind het ook te makkelijk als mensen zeggen van, en dan met name Ziyech en Tadic, die dan in die bewuste wedstrijden tegen Feyenoord en PSV ook zwaar teleurstelden. Die dan heel makkelijk zeggen van, gooi die er dan maar eens een keer uit en zo. Maar ik snap dat eerlijk gezegd niet. Als je vanaf, wat was het? In juli speelden ze al die voorronde van de Champions League. Als je de statistieken van die twee en hun belang in het spel op een rij zet, dan snap ik wel als trainer dat je daar
dat je dat eerst op het bord zet.
Dat je eraan vasthoudt. En kijk, het is weer een andere discussie dat je ze niet durft te wisselen of zo. Kijk, ik snap ook wel dat je verdettes probeer je ook wel bij je te houden. En die probeer je ook wel te zorgen dat ze het weer gaan brengen. En als jij denkt dat dat is door ze te laten staan, dan vind ik dat van de trainer echt een goed recht. Ja, en ik vind dat echt geen hele gekke keuze.
Al vind ik het wel. Maar goed, dat is geen kwestie van wel of niet opstellen of wel of niet wisselen. Maar het is natuurlijk wel zo in wedstrijden waarin Ajax het moeilijk heeft. In wedstrijden die gewoon moeilijk zijn, die moeilijk verlopen, die zich moeilijk ontwikkelen door ofwel omdat de tegenstander het geweldig doet of door een moment in de wedstrijd. Dan heeft Ajax te weinig types die dat recht kunnen trekken in het veld.
Ja.
En dan heb je Even heel gechargeerd gezegd, dan heb je meer even aan Luc de Jong dan aan Ziyech, ja, over het algemeen.
Ik ben dat wel met je eens. Alleen, er zijn ook veel wedstrijden geweest, of een aantal wedstrijden geweest, waar Ajax het ook heel moeilijk had. En dat er dan juist Tadić of een Ziyech iemand weer voor de keeper zetten in een moment waarin ze ook heel slecht speelden. En ik snap wel goed dat dat... Ja, dat als coach dat je dat meeneemt. En dat je daarop op speculeert als het ware.
Ze kunnen altijd een wedstrijd beslissen. En dat is ook de reden dat hij Tadić vaak laat staan. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat als het tegen zijn baas... En dat hebben we ook vaak genoeg gezien dit seizoen. En dat is niet alleen Tadić, zie ik hoor. Dat zit hem ook in die middenvelders opgesloten. Ja, dan zie je wel dat helemaal in elkaar dondert. En dat heb je natuurlijk bij... Heb je bij Feyenoord ook. Maar bij PSV heb je dat wel iets minder.
Ja, ik denk, je gaat het zeggen. Hè?
Ja, je zit erop te wachten. Hè? Ja. Hoe jammer is het dat deze halve finale van de beker wordt gespeeld zonder supporters van Ajax?
Ja, ik vind het altijd jammer. Ja. Het hoort bij de
sfeer van zo'n klassieker. Zijn we al zo aangewend dat het...
dat is een beetje het sentiment dat ook wordt bespeeld volgens mij door de overheden. Die vinden het wel prima zo. En die vinden het wel lekker makkelijk zo. En hoe minder mensen er zeuren, hoe eenvoudiger het is om het in stand te houden.
Het wordt steeds normaler, hè? Ik denk dat ze inderdaad willen naar een moment dat iedereen het heel normaal vindt. Maar bij Ajax vinden ze het niet normaal. Want Ajax is eigenlijk de club die zich nog naar de buitenwereld in ieder geval hard maakt om zowel naar ADO als naar Feyenoord met supporters te gaan. En die willen ze ook ontvangen. Kan je natuurlijk je vraagtekens bij zetten of dat ook een manier is om de eigen achterban wat tevreden te houden. Om te laten zien van, kijk eens, wij willen het wel, maar we worden tegengehouden. Dus dat speelt misschien ook wel een rol. Maar goed, het is wel de club die daar het meeste werk van maakt. Dus die willen het graag zien veranderen, maar ik zie het ook niet zo snel gebeuren.
Ik zie Mikkel zo een beetje lachen, hoor je met een glimlachje?
Nee, dat Ajax er werk van maakt, ja. Kijk, Ajax weet natuurlijk ook wel dat ze dat nu... voor dit seizoen niet meer voor elkaar krijgen. En het lijkt meer op dat ze een afspraak hebben met de supporters... dat ze zich er hard voor maken... en het dan ook naar buiten toe op die manier proberen. Ja. Kijk, voetbal moet natuurlijk gespeeld worden voor het publiek. Ja, er is veel misgegaan in het verleden. Ik ben niet zo'n expert op supportersgebied, uitvakken enzovoort. Maar ik moet er ook weer niet een al te grote kwestie van maken, denk ik. Ja, we zijn het inmiddels een beetje gewend bij dit soort wedstrijden. En ze hebben het er zelf naar gemaakt. Niet allemaal natuurlijk. Maar ik ben ook wel eens bij wedstrijdjes van tweede elftal geweest tussen Feyenoord en Ajax. En dan zie je ook weer iets het veld opvliegen, waardoor er in één keer een gat van een meter in het veld zit. En dat soort dingen. Er is altijd wel wat geweest natuurlijk. Dus het zijn niet de meest eenvoudige beslissingen. En dan kan ik me voorstellen dat je misschien ook denkt als overheid zijn, nou, laten we het meest makkelijke of meest veilige doen. En we doen één partij wel en één partij niet. Hoewel ik Abu Talib wel hoorde zeggen dat als Feyenoord en Ajax de bekerfinale hadden gespeeld, dan had een deel van de Ajax-fans welkom geweest.
Ja, nou ja, ik sta daar iets... Ja, ik snap het van de ene kant wel. Tuurlijk is het makkelijker als je ze niet binnenlaat. Van de andere kant, die straf is 13 jaar geleden uitgeschreven. Nou, daar is eigenlijk niks aan gedaan. En wat je heel erg ziet, is dat eigenlijk elk incident, of dat dan wel of niet direct met Feyenoord Ajax te maken heeft, of met de uitsupporters in het algemeen, wordt gebruikt van, kijk, zie je wel, het kan nog steeds niet. We moeten dat niet doen. Van de andere kant... Ik ben ook geneigd te denken, hoe moeilijk kan het zijn? De Belmer, Amsterdam Belmer heeft een station. De Kuip heeft een station. Er zijn tegenwoordig, ze lopen uit die trein, lopen ze zo dat uitvak in. Volgens mij is dat geen hogere wiskunde.
Dus kennelijk wel, want anders hadden ze het wel gedaan, denk ik dan altijd.
Nou, het is volgens mij echt geen hogere wiskunde. Alleen, je moet het wel willen. Je moet het wel durven. Nou ja, nou, als die wil of die durft er niet is, dan blijft het voor altijd zo.
Misschien wel het nieuwe stadion, Mikos, toch? Dan kan het wel. Dan kunnen ze het gelijk aanleggen.
Dat blijft duur, hè? Begrijp ik.
Oh, okay. Ja.
Nee, maar dat is het probleem helemaal niet meer. Vroeger was dat natuurlijk rondom voetbalstadions in Nederland allemaal veel amateuristischer geregeld. Ja. Die waren veel moeilijker te beveiligen. Nou, dat is nu relatief makkelijk.
Ja, dat hoor je ook bij die supporters van Ajax die dan gisteren demonstreerden in Den Haag. Omdat ze ook naar ADO niet mee mogen. Die zeggen, ja, ADO gaat er prat op dat ze het veiligste stadion van Europa hebben. En het lijkt in niets meer op het oude Zuiderpark waar Sjoerd onder meer op doelt. En toch mogen we niet komen. Leg het maar uit dan. We snappen het niet.
Ja, en er zit en er blijft er wel. Dat snap ik wel. Want ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Je wordt... Eigenlijk in je bewegingsvrijheid als voetbalsupporter... En dan heb ik het over voetbalsupporters die echt helemaal niets verkeerd hebben gedaan... word je wel op een hele, toch wel merkwaardige manier word je beperkt. En daar zitten af en toe wel hele rare kanten aan. Ik ben ook wel eens bij uitwedstrijden geweest dat je, mocht je het stadion niet in... als je een specifieke stad in je paspoort had staan. Dus dan werd je eigenlijk letterlijk gediscrimineerd op je geboorteplaats.
Echt?
Ja, echt. En dat is bij voetbalsupporters wordt dat altijd... Ja, nee, god, dat zijn maar voetbalsupporters. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel raar als je erover nadenkt. En die kant zit er ook aan. Dus ik snap wel dat zeg maar, de weldenkende supporters ook wel eens een keer zeggen van... Hey, hoe zit het onderhand? We willen gewoon naar ons clubje gaan kijken. Regel het eens even.
Ja.
Ja, dat zit er ook bij.
Mikos, voorafgaand aan de wedstrijd met PSV werd er gezegd bij Feyenoord... het gaat om de eer, het gaat om het seizoen redden... laten zien dat het wel allemaal kan. Deel 1 van het examen gedeeltelijk geslaagd?
Ja, gedeeltelijk, ja.
Het is een beetje examenweek natuurlijk nu.
Maar ja, wel iets meer nog dan gedeeltelijk, ben ik geneigd te zeggen. Niet omdat het 1-1 was, maar de manier waarop ze hebben gespeeld... en ook nog eens met 10 man overeind zijn gebleven... waar ze bij Ajax bijvoorbeeld met 10 man eigenlijk ook zeiden... ja, we spelen met 10 man, dan is het klaar. En zich niet echt meer hebben verweerd... en alleen maar hebben gehoopt dat het geen 5-0 zou worden. Is dat wel geslaagd? En ze spelen natuurlijk alleen maar voor de eer... omdat die spelers ook allemaal wel eerlijk zijn en zeggen... ja, ook als we de beker nu winnen, dan is het seizoen niet geslaagd. Je kan niet elk jaar 20 punten achterstaan... en al in december al klaar zijn met het seizoen... om vervolgens nog een keer de beker te winnen... en dan te roepen, kijk eens hoe goed we het toch nog hebben gedaan. En de beker moet je echt apart zien. En dat merk je ook wel aan spelers. Maar ja, dat eerste deel is geslaagd. Winnen ze van Ajax, dan is het natuurlijk nog niet het seizoen gered... maar dan heb je in ieder geval weer... de bekerfinale, zo kom je toch weer in een wat positievere flow naar het einde toe. Wat Feyenoord vaak ook goed doet, hè, de laatste wedstrijden van het seizoen. Vorig jaar hebben ze volgens mij de laatste 8 gewonnen.
Mm-hmm.
Dus ze hebben dan vaak wel een hele goede serie. Ja, en dan moeten ze daarna, hè, daar hebben we natuurlijk ook genoeg over geschreven. En Van Hanegem doet dat vandaag ook nog maar eens in zijn column, zag ik. Moeten we nog maar eens gaan kijken naar... moet Feyenoord dan denken, we hebben weer een prijs en we zijn er. En we gaan volgend jaar halen we nog een soort Ajoep.
Nou, er is geen trainer meer die meer prijzen kan pakken de komende 20 jaar bij Feyenoord, toch? Dan Van Bronckhorst.
Nou ja, als je puur naar prijzen kijkt natuurlijk niet. Maar ja, als je de achterstanden in het seizoen kijkt. Maar wat je proeft bij Feyenoord is dat er een raad van commissarissen... vrijdag begint de nieuwe president-commissaris. Die ochtend scherm al flink bezig is geweest. Toon van Bodegom. We gaan kijken hoe die...
Heb je de eerste interviewafspraak al staan of niet?
Die heb ik niet staan, maar okay. Wat we bij Feyenoord hopen is dat het geen Gerard Hoed meer is. Kijk, die was natuurlijk nogal enthousiast over het feit dat hij in het Feyenoord pak naar de uitwedstrijden mee mocht. en rond Martin van Geel hing.
Voor, hè? Dat is zo iemand, ja, maar kijk, een soort wethouder hacking, zeg maar, die overal en ook
die zijn,
ja.
Die zijn er heel veel, ja. In het voetbal, hoor.
Maar kijk naar de documentaire van Erik Gudde. Dan zie je momenten dat ze bij, volgens mij is het Napels, op de tribune staan. En dan zie je het enthousiasme eigenlijk alsof met een jongetje in een pretpark bent. Die zou zeggen van, gaan we zo nog naar de Python? Zegt hij van, waar kom ik jullie zo nog tegen? Dol enthousiast. Ja, daarvan zeiden mensen later van die is er niet natuurlijk om op het plusje te zitten. Die moet controleren. Je moet controleren of het goed gaat. En je moet daar ook streng in kunnen zijn. En niet met mensen alleen maar koffie drinken en het gezellig hebben. Maar ook de vinger op de zere plek kunnen leggen. Nou, daar heb je nu in de huidige raad van commissarissen zou Sjaak Toost het moeten zijn. Maar daar hoor je nu toch meer de geluiden van dat hij het ontslag van de hoofdopleidingen genoeg vindt. Wat natuurlijk niet is dat Feyenoord nu volgend jaar in één keer veel beter gaat spelen. En ook Herman van Drie. Toch iemand uit de zakenwereld, zeer succesvol zakenman. En uit de vrienden van Feyenoord. Ook die zou volgens ingewijden niet staan te trappelen om veranderingen door te voeren binnen de club. En dat is een beetje het gevaar dat Feyenoord eigenlijk zichzelf neerlegt bij... we zijn de nummer 3 van Nederland, 20 punten achter. Op die 2 boven ons is altijd goed. En als we dan een beker pakken, is het toch ook allemaal hartstikke mooi. Daar kan je ook voor kiezen. Ja, dan moet je dat de komende jaren op de koop toenemen. Maar als dit seizoen heeft aangetoond dat ze veel dichterbij hadden kunnen zijn... als dat de vraag is, dan denk ik het wel. Want ze hebben natuurlijk in die topwedstrijden gewoon goed gepresteerd. Daarin bleek het verschil in budget er helemaal niet te zijn. En dan weet ik wel, het zijn incidentele prestaties. Maar dan nog moet Feyenoord met dit budget bij Excelsior, bij Fortuna, bij de Graafschap...
Het geweer het hele rijtje opnoemen?
Ja.
Je hebt het wel inmiddels uit je hoofd geleerd, hè?
Nou, ik vergeet er nog 2 volgens mij. Maar ik doe Pek Zwolle er nog bij. En dan een gelijkspelletje bij ADO en een gelijkspelletje bij Willem II. Maar ja, dan ben je er wel volgens mij. Maar ja, dat is de vraag natuurlijk die boven Feyenoord hangt. Waar Ajax de vraag heeft, hoe kan het nou dat je in al die jaren niks wint? Heeft Feyenoord nu de vraag, ja, hoe kan het dat wij in al die jaren wel dingen winnen, maar toch zo wisselvallig zijn en zo vaak al in een seizoen zijn uitgeschakeld.
Mag ik tot slot nog heel kort bij jullie neerleggen? PSV Feyenoord lag de druk duidelijk bij PSV. Dat streed om de titel en Feyenoord was daar de underdog. Iedereen ging ervan uit dat PSV zou winnen. Bij deze Feyenoord-Ajax, waar ligt dan de druk? Bij Feyenoord dat als laatste redmiddel van dit seizoen nog een beker heeft? Of bij Ajax dat 4 jaar geen prijs heeft gewonnen en die beker ook nog maar moet zien als prijs waar we mee begonnen?
Nou, ik denk dat het iets meer bij Feyenoord ligt. Ja.
Ik denk dat de...
Ja, nou ja, op 1%.
Ja.
51-49.
Ik denk dat de klap bij Feyenoord harder aankomt als ze verliezen dan bij Ajax. Omdat er bij Ajax nog genoeg. Maar er valt nog een hogere prijs te pakken.
En het is iets veranderd natuurlijk door die 6-2. Heel veel mensen hebben natuurlijk altijd gedacht, nou, Ajax komt op bezoek. En we gaan weer zorgen voor heel wat lawaai in de Kuip. Maar we verliezen hem toch. En die 6-2 heeft natuurlijk ook wel aangetoond dat er wel iets mogelijk is. Dus...
Ja, maar tegelijkertijd ook wel het gevoel van...
Dat is ook zo.
Het is één keer weer gebeurd. Ja, en dan,
dat verhoogt misschien ook de druk.
De DVD is al verkocht, toch, van die 6-2?
Nee, die DVD niet, maar de kaartverkoop was op 6-2. Ja, maar het is ook zo dat Feyenoord-spelers voelen natuurlijk... Dit is natuurlijk een once-in-a-lifetime geweest, 6-2 winnen. Dus dit gaat niet nog een keer gebeuren, normaal gesproken. Dus die voelen ook, ja, het publiek verwacht veel van ons... maar kunnen we dat wel waarmaken? Dus dan ben ik het met Sjoerd eens. Dan zit je misschien met een heel klein verschilletje... de druk meer bij Feyenoord ligt dan bij ons.
Mikkel Schouka, Daniel Dwarswaard, Sjoerd Massou. Dank voor deze AD Voetbal podcast. Vergeet je vooral niet te abonneren via iTunes, Spotify en alle andere kanalen op deze podcast. En graag tot de volgende keer.